Goedemiddag. Welkom bij het vragenuur van 20 december 2023. Er zijn 3 sets vragen aangeleverd. Er zijn geen mededelingen van het college. Dus we kunnen meteen naar de vragen. En als eerste de vragen van VVD en GroenLinks over busuitval. Het woord is aan de heer Heijner.
Dank, voorzitter. Ja, we hebben vragen gesteld over de busuitval, over de accu's van de bussen. Volgens mij zijn de vragen helder en we zijn erg benieuwd naar de antwoorden van het college.
Het college.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank ook voor de vragen van de indieners VVD GroenLinks. Ja, het college kent die vertragingen, kent de busuitval soms ook. Vertragingen komen altijd voor, helaas. Met name ook door verkeersdrukte, maar ook zeker bij slechte weersomstandigheden, donker, regen, natte sneeuw, zijn rijtijden op het algemeen minder goed haalbaar. Is er ook sneller sprake van vertragingen, hebben we afgelopen tijd ook ervaren, u refereert ook naar. Koude weersomstandigheden zorgen voor een extra risico op vertraging, uitval. Batterijbussen hebben dan minder capaciteit in de accu dan bij warme weer, dat is een technisch feit. En normaal gesproken is de dienstregeling na de herfstvakantie voorzien van langere laadtijden. Aan het einde van de rit, zodat de koudere weersomstandigheden geen invloed hebben op de uitvoering van de rit. Maar dit jaar heeft Qbus vanwege het personeelstekort moeten besluiten de nazomerdienstregeling door te rijden tot en met 10 december. En je weet, op 10 december is de nieuwe dienstregeling ingegaan. Dus we hadden nog te maken met de nazomerdienstregeling. Iets minder ritten, maar dus ook minder laadtijd per rit. En dan weet je dat dan bij kouder weer af en toe een bus moet worden omgewisseld, omdat de batterij er onvoldoende zou zijn bijgelaten. Het preventief omwisselen van de bus is in de periode van het koude winterweer begin december een aantal keren opgetreden, waarbij overigens ook extra personeel is ingezet. Per 10 december, afgelopen week, vorige week, zondag, is de winterdienstregeling gaan rijden met meer ritten en meer laadtijd, waarmee het probleem met de lading van de accu van de bussen voorlopig voorbij zou moeten zijn. Dus met de winterdienstregeling sinds vorige week zou het minder moeten voorkomen. Er zijn met de nieuwe dienstregeling zijn altijd wat passen en meten. Dat twee bussen op hetzelfde moment menen te moeten laden op dezelfde plek. Dat zijn relatief kleine problemen gezien de omvang en de complexiteit van de dienstregeling. Daar wordt meteen op gehandeld en dat wordt geprobeerd op te lossen. Tot zover, voorzitter.
Zijn er aanvullende vragen? De heer Heijner, de heer Leemhuis, de heer Heijner.
Dank, voorzitter. Ja, heeft het college ook al gesproken met Qbus over volgend jaar? Hoe gaan we dat dan doen in het najaar? Zodat we dan niet dezelfde problematiek krijgen zoals zich afgelopen tijd heeft afgespeeld.
De heer Leemhuis.
Nou, bij die vraag sluit ik me uiteraard aan, want we doen dit samen. Maar ik had ook nog een aanvullende vraag over, want de verklaring voor 10 december is mij wel duidelijk. Dat is redelijk uit te leggen, maar ik krijg nog steeds signalen dat het ook daarna nog voorgekomen is. Wijt het college dat dan aan het wennen aan een nieuwe dienstregeling? Want, en dan eigenlijk de vervolgvraag, kan het college er scherp op toezien, hè, via het OV-bureau dat Qbus zich houdt aan de afspraken die gemaakt zijn? Want de betrouwbaarheid van busdiensten in Groningen is wel heel belangrijk. En in Drenthe ook uiteraard.
Wethouder Broeksma.
Ja, als het gaat over het belang van het openbaar vervoer, geen enkele twijfel daarover. In onze mobiliteitsvisie en ook in het multimodel netwerkkader, het beleidsplan verkeerslichten geven, prioriteit aan het openbaar vervoer, fietsers en voetgangers. Leidt bijvoorbeeld tot kortere wachttijden voor het OV ten opzichte van de auto, et cetera. We nemen voldoende maatregelen ook bij Ring Zuid voor een robuuste dienstregeling. Het is wel zo dat het aantal ritten dat uitvalt hoger is dan het aantal ritten dat in de concessie is toegestaan. Rond de 1%. De norm is 0,2% uitval. Dus daarom heeft het OV-bureau, waar gemeente Groningen lid van is, ook begin oktober in gebrekenstelling aan Qbus gestuurd, waarin hen dwingend wordt opgelegd om het probleem met het materieel, maar soms ook personeel, gebrek aan personeel, om dat aan te pakken en daarmee de betrouwbaarheid te verbeteren. Dus we zitten er bovenop via het OV-bureau, dat is officieel de werkgever of de opdrachtgever van Qbus. Als de uitval te groot is, daarvoor is het openbaar vervoer ons te belangrijk. Dus dan treden we op. Tot zover, voorzitter.
Kunnen we het hiermee afsluiten? Dat is het geval. Dan gaan we door naar de vragen van de fracties van D66, GroenLinks en de Partij voor de Dieren over dumping van drugsafval in Groningen en langs de A7. Mevrouw Martinez Tubiani.
Dank u wel, voorzitter. Afgelopen week zijn er langs de A7 50 jerrycans gedumpt met drugsafval en dit is niet de eerste keer. En het zal helaas ook niet de laatste keer zijn dat dit voorkomt. Afgelopen 5 jaar waren 3 illegale dumpingen en dit is dan nu nummer 4 in de afgelopen 5 jaar. Voorzitter, deze illegale dumpingen van drugsafval zijn schadelijk voor natuur, dier en kan ook schadelijk zijn voor de mens. Vandaar dat wij samen deze vraag hebben gesteld en benieuwd zijn naar de reactie van het college.
Het college.
Voorzitter?
Ik zie nog een aanvullende vraag.
Ja, voorzitter, ik ben echt ontzettend verbaasd over deze vragen van GroenLinks, D66 en Studentenstad. In plaats van het afgelopen jaar wat, of niet Studentenstad, Partij voor de Dieren denk ik dan. In plaats van wat te doen aan het aanpakken van drugscriminelen, in plaats van wat te doen aan het inperken van drugsgebruik, stellen ze nu voor om als overheid een inleverpunt te gaan organiseren. Mijn vraag aan deze partijen is dan ook, wat voor signaal geven we hiermee af als overheid, maar ook als politieke partij? Wat ons betreft totaal het verkeerde signaal, het normaliseert drugs. En dit is wat het CDA betreft totaal de verkeerde kant op. En hoe naïef kun je ook zijn dat je nou echt denkt dat drugscriminelen denken, nou, dat is even handig, een afleverpunt. Georganiseerd door de overheid. Laat ik daar nou even als drugscrimineel van illegale drugs even mijn chemicaliën naartoe brengen. Ja, hoe naïef kun je zijn?
Uw verontwaardiging is inmiddels wel overgekomen, maar had u een vraag nog?
2 vragen, voorzitter. Hoe naïef kun je zijn? Zijn ze dat met me eens? En de tweede vraag is, wat voor signaal geven deze partijen met deze, ja, wat mij betreft, absurde vragen af?
Dank u wel. De heer Van Zoelen.
Ja, dank voorzitter. Om te beginnen met de eerste vraag van hoe naïef kan je zijn, dan vraag ik mij af of het CDA wel ook naar de realiteit kijkt. Is dat je tegenwoordig voor de prijs van 1 biertje de hele avond high kan zijn op een ecstasypilletje en dat het is wat tegenwoordig in de praktijk gebeurt. En dat is triest, daar zit criminaliteit achter, maar dat is dus illegaal. En dat is een van de oorzaken dat het in het milieu terechtkomt. Dus ik heb hier een tegenvraag aan het CDA. Of het CDA ook niet ontzettend verontrust is dat al die chemicaliën in het milieu komen. Dat de dieren en de grondleven doodgaat. En dat we daar toch moeten gaan kijken en de realiteit onder ogen zien. En dat we daar een oplossing voor moeten vinden.
Ja, voorzitter, daar ben ik het helemaal mee eens met de Partij voor de Dieren. Het CDA maakt zich al super lang druk om de gevaren van drugs voor de gezondheid, maar ook zeker voor het milieu. Het is slecht. Het maken van drugs is slecht voor het milieu. Het dumpen van drugs is slecht voor het milieu. Dus we zouden gewoon mee moeten stoppen met dit soort illegale drugs. We zouden moeten stoppen met het gebruiken van die drugs. En ik vind het echt, de manier waarop u nu dit probleem benadert, is wat mij betreft echt totaal de verkeerde.
Heer Van Zoelen.
Ja, de benadering van het CDA voor dit probleem is de war on drugs. En dat heeft ook mede toe geleid dat de productiestoffen waarmee die pillen worden gemaakt ook allemaal verboden zijn. En waardoor men steeds meer slechtere middelen gebruikt. Dus eigenlijk, de war on drugs werkt het tegen. En is het dan eigenlijk niet een goed moment om de realiteit onder ogen te zien, is dat we moeten kijken van, nou, hoe kunnen we dat stuk van recreatief drugsgebruik misschien gedogen en dan kijken van, hoe kunnen we dat voor de natuur en milieu het best mogelijk inrichten.
De heer Daan, tot slot van dit 1-2'tje.
Ja, voorzitter, deze partijen hebben het niet over gedogen en over legaliseren. Ook daar kan ik wel 1000 dingen op zeggen. Deze partijen hebben het over een inleverpunt gefaciliteerd door de overheid. En dat vind ik het echt het volstrekt een verkeerd signaal.
Dank u wel, de heer Leemhuis.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik constateer in ieder geval dat het CDA alleen maar terugvalt in retoriek die al heel oud is. Deze 3 indiende fracties die zoeken oplossingen voor grote problemen. We hebben recent gezien in Brabant waar dat toe leidt. Extreme kosten voor de samenleving. Maar ik heb tot nu toe, en dat is dan ook een vraag aan de heer De Haan, nog geen enkele oplossing gehoord. Want de war on drugs, zoals het CDA die voorstaat en jaar in jaar uit ministers voor heeft geleverd, heeft niks opgelost, heeft het alleen maar slechter gemaakt.
Mevrouw Martinez Tubi.
Dank u wel, voorzitter. Kijk, het verbaast ons niet dat het CDA verbaasd is op deze vragen. Want omtrent dit onderwerp hebben wij een totaal verschillende visie wat betreft waar wij die oplossingen willen zoeken. En ik had dus eigenlijk dezelfde vraag als de heer Leemhuis over, nou, met welke oplossingen komt u dan? Hè? In plaats van jarenlang beleid dat we voeren, waardoor alles dus eigenlijk al illegaal is. We moeten niet wegkijken van de realiteit. Mensen gebruiken drugs. Het is er. Ik zeg ook hier niet dat wij dat moeten verheerlijken, maar ik zeg wel dat wij reëel moeten zijn en kijken naar oplossingen, want de hele tijd blijven verbieden, dat is niet een oplossing.
De heer Daan.
Voorzitter, tot slot. Het is wel lekker makkelijk om te zeggen, CDA, kom dan maar met de oplossingen. Ja, ik denk dat die war on drugs, dat we nu, die nog totaal moeten intensiveren, dat die criminelen, dat die nog veel harder moeten worden aangepakt. Maar het gaat nu over uw vragen en met uw vragen geeft u totale verkeerd signalen af. Daar gaan daar niet op in. Wat je afgeeft met bijvoorbeeld zo'n inleverpunt en of dat niet een naïef voorstel is. Dus dat vind ik heel erg jammer.
Mevrouw Bernabele.
Ik had nog een vraag ook aan de partijen die deze vraag stellen. Bedoelt u met het inleveren dat het net zoiets is, zeg maar, dat je af en toe een moment krijgt om wapens in te leveren, die natuurlijk ook illegaal zijn, en dat dan ook strafloos kunt doen? Bedoelt u dat ermee, dat u dan dat het zoiets is, dat je af en toe dus inderdaad een moment krijgt waarop je dan illegaal deze producten kunt inleveren zonder dat er een straf aan verbonden zit, net zoals bij wapens?
Mevrouw Martinez Dubiani.
Ja, dank u wel, voorzitter. En dit is dus waarom wij de vraag vragen naar een onderzoek, wat de beste mogelijke vorm zou kunnen zijn. En ja, het klopt. Wapens kun je nu op dit moment, of met bepaalde acties, kunnen ze op bepaalde momenten inleveren. En ik denk dat wij nu ook benieuwd zijn naar de antwoord van het college of zo'n onderzoek wellicht wat meer kan vertellen in de toekomst.
Dank u wel. Ik stel voor dat we naar de burgemeester gaan luisteren. Dan zien we wel of er daarna nog reden is voor aanvullend debat.
Dank, voorzitter. De eerste vraag, je zou het bijna vergeten, is welke maatregelen het college voornemens te nemen om de illegale dumpingen aan te pakken en terug te dringen. We hebben natuurlijk al eerder geconstateerd dat binnen de activiteiten van ondermijning met name de drugscriminaliteit heel hoog scoort. Dit is een vorm van ondermijning die ook geen gemeentegrenzen kent, ook geen landsgrenzen. Dat is de reden dat we in ieder geval regionaal optrekken. En het rapport van TOPS en van de Torren ook met elkaar oppakken. Wij constateren dat die ondermijning die zich in een aantal vormen voordoet een behoorlijk ontwrichtende werking heeft op onze samenleving. En dat is dus ook de reden dat we daar tegen optreden. Dat geldt ook voor de afvaldumpingen, waar we uiteraard onderzoek naar doen om te kijken of we de herkomst van deze vaten kunnen traceren. Dan is de vraag die ook in discussie is tussen u onderling, of er een anoniem inleverpunt zou kunnen komen. Maar ik denk dat een aantal fracties een klein beetje over het hoofd ziet dat dit waarschijnlijk niet de oplossing is voor deze illegale dumpingen. Dat heeft ermee te maken dat veel drugs worden geëxporteerd en het mogelijk maken of faciliteren van het inleveren van deze illegale activiteit zou betekenen dat het college illegale activiteiten in feite faciliteert. En daarmee geven we dus ook een verkeerd signaal af, in ieder geval een heel verwarrend signaal af, in de aanpak van de drugscriminaliteit. Bovendien, het is een illegale activiteit. En op het moment dat wij zoiets zouden faciliteren, heb ik niet de illusie dat degene die zich met de illegale activiteit bezighouden zou denken, kom, ik breng mijn handeltje maar eens naar zo'n inleverpunt. Want dan weten we ook gelijk wie erachter zit. En dan tot slot de effecten voor milieu. We kijken uiteraard wat de effecten zijn. Daar zijn de milieu-experts op ingeschakeld. Het saneren van de grond is vaak noodzakelijk. Daar zijn ook veel kosten mee gemoeid. En als we de kans krijgen, zullen we die uiteraard gaan verhalen op de veroorzaker hiervan. Dus daarmee heb ik de vragen beantwoord.
Is dat een reden voor aanvullende vragen? Dat is niet het geval. Dan gaan we door naar de vragen van de PvdA-fractie over de aanvraagdeadline voor de cultuurnota. Mevrouw Gierkink.
Ja, dank u wel, voorzitter. In plaats van ruim 2,5 maand zit er door het verplaatsen van de informatiebijeenkomst voor instellingen over de cultuurnota nu nog maar 1,5 maand tussen de bijeenkomst en de aanvraagdeadline. En dat is met name voor kleinere instellingen of instellingen die voor het eerst een aanvraag indienen, is dat toch vrij moeilijk. En we krijgen ook signalen binnen van kleinere instellingen dat medewerkers nu in de kerstvakantie door moeten werken. Nou, dat lijkt me toch niet helemaal de bedoeling. Dus de PvdA hoopt daarom dat de deadline in ieder geval misschien voor de kleinere instellingen voor de categorie 2 bijvoorbeeld uitgesteld of pro forma gedaan kan worden. Bedankt.
Wethouder De Vrede.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, goed dat u deze vraag stelt. Dat geeft ons de gelegenheid om nog het een en ander toe te lichten. Ik heb eigenlijk een lang antwoord en een kort antwoord. Ik zal beginnen met het korte antwoord. Het antwoord is nee. Het lange antwoord, dat is de toelichting op het korte antwoord. U vraagt, u heeft niet besloten om de deadline uit te stellen, maar heeft u daarvoor ook een rondgang gemaakt langs de instellingen? Nee, dat hebben wij niet gedaan. En de reden hiervoor is deels het feit dat veel instellingen ook een aanvraag doen voor landelijke meerjarige subsidies. Het zij via de BIS, de basisinfrastructuur, het zij via een van de 6 Rijkscultuurfondsen. En de deadline voor die subsidiënten is ook en blijft ook 1 februari. Maar wij hebben dat ook niet gedaan omdat wij er waarde aan hechten om uw raad eerst te informeren over de stand van zaken en de voorgenomen besluiten en de planning. Ik wil daar wel bij aantekenen dat uit uw vraagstelling valt op te merken dat u denkt dat zonder uitstel van aan onze kant de aanvraagperiode een maand langer zou zijn geweest. En dat klopt niet. De openstelling zou in dat geval op 1 december hebben plaatsgevonden. Dus het verschil is wat kleiner. En daar wil ik verder nog aan toevoegen dat in de communicatie voorafgaand over het hele proces altijd is gewezen op deze deadline met de verwijzing naar de uitgangspunten, de strategieën en de criteria van de kadernota die u kent, die ongewijzigd van kracht blijven. En dan uw tweede vraag, of het in het kader van die strakke planning rondom beoordeling en besluitvorming dan niet mogelijk zou zijn om de deadline voor alleen de categorie 2 instellingen met enkele weken uit te stellen. Dus de kleinere instellingen, niet de cultuurpijlers voor onze kijkers. Of dat er een mogelijkheid zou bestaan om pro forma een aanvraag in te dienen. Maar ook dat is helaas niet mogelijk. Wij hebben daar wel naar gekeken. Maar enerzijds hebben we afgesproken om dezelfde deadlines en aanlevervoorwaarden te hanteren als andere landelijke overheden. En het gaat dan om de sluitingsdatum, de omvang van de aanvraag, het hanteren van de 3 landelijke codes, de mogelijke matching van landelijk toegezegde subsidiemiddelen en dat soort zaken. Maar ook omdat wij ons eigen advies- en besluitvormingstraject hebben. En daarover hebben wij heel veel overleg met de provincie en met de kunstraad. En om te zien welke mogelijkheden er waren om dat aanvraag- en adviestraject nog aan te passen. Maar dat is een hele strakke planning die sterk onder tijdsdruk staat vanwege de hoeveelheid aanvragen die we verwachten. Maar ook de zorgvuldigheid die er op iedere aanvraag gepleegd moet worden. Maar ook daarnaast nog eens het integrale totaaladvies. Dus waarbij het totaalplaatje wordt bekeken van alle aanvragen en de manier waarop daarmee wordt ingespeeld op de strategieën en de ambities die wij hebben vastgelegd in onze kadernota. Nou, dat hele pakket moet begin juli 2024 uiterlijk gereed zijn om tijdig vastgesteld te kunnen worden als onderdeel van de concept cultuurnota. En in de planning van de Kunstraad verspreiden zij 19 februari de eerste stukken naar de adviseurs, naar hun adviseurs, voor de pre-advisering. En dat betekent dat wij voor die tijd alle stukken, alle aanvragen moeten hebben gecontroleerd op volledigheid, juistheid en ontvankelijkheid. Dus niet inhoudelijk, maar wel formeel. Nou, dan volgt er een heel ingewikkeld tijdspad. Dat er uiteindelijk dan toe leidt dat op maandag 19 februari de Kunstraad met het adviestraject kan beginnen. Als wij hier 2 tot 4 weken in uitstellen, dan verschuift het hele adviestraject mee. En dat zou betekenen dat de conceptnota niet meer voor de zomer gereed kan zijn. Dat de besluitvorming in het college in oktober waarschijnlijk niet gehaald kan worden. En dat ook het vaststellen van de besluitvorming, inclusief de subsidiebesluiten per instelling, niet eind november rond zijn. Nou, dat zou weer betekenen dat we in december de subsidiebesluiten niet kunnen opmaken en verzenden. En dat het proces niet tijdig voor 1 januari 2025 is afgerond. En u begrijpt dat wij 1 januari 2025 met onze nieuwe cultuurnota beginnen. En dat het proces dan dus echt afgerond moet zijn. Dus hoe begrijpelijk en terecht ook uw vraag, helaas zien wij die ruimte niet in het hele tijdstraject.
Kunnen we dat hiermee afronden? Een aanvullende vraag? Mevrouw Gierken.
Ja, nog 1 verduidelijkende vraag. Ja, bedankt ook voor deze toelichting nog. Ik begrijp inderdaad dat het proces heel strak gepland is. En het zou dus ook niet uitmaken voor dat proces of het hele proces zou opgeschoven moeten worden als de aanvragen gefaseerd binnenkomen. Dus dat bijvoorbeeld een deel dus 1 februari en dan de rest 2 weken later.
Wethouder.
Ja. Het antwoord op die vraag is gedeeltelijk ja, maar ook is het niet mogelijk om die categorie 2 instellingen wat extra tijd te geven, omdat ook daarin, ook voor die categorie geldt dat zij verantwoordelijk zijn voor landelijke aanvragen en matchingsvraagstukken. Dus ook daarin bestaat al een vast tijdspad waarin, ja, waarin er geen ruimte is voor uitstel.
Ik vrees dat we het met deze bureaucratie moeten doen, als ik mij die vrijheid mag veroorloven. Ik dank de wethouder voor de beantwoording en de technische toelichting en de aanwezigen voor de vragen en de belangstelling. Ik zie u straks bij de raadsvergadering.